Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De Brexit, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben gezorgd voor machtsverschuivingen in Europa. En ik wil heel graag weten, wie pakt nu die macht in Europa? Welk strategisch spel wordt er uitgevochten? En doen we dat dan een beetje slim? Ook als het gaat om onze positie als Europa ten opzichte van Rusland, de Verenigde Staten en China. En daarom ga ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het Europese machtsspel. Vandaag doe ik dat met Tim de Wit. Hij is presentator van Bureau Buitenland op NPO Radio 1 en samen met historicus Arend-Jan Boekenstein, maker van de zeer populaire wekelijkse podcast Europa draait door. Maar natuurlijk kent het grote publiek hem ook 7 jaar lang als correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS en daarvoor weer in Duitsland en daarvoor weer in Zuid-Afrika. Tim, ontzettend fijn dat je er bent. Welkom.
Dankjewel, Diana.
Ik wil het natuurlijk straks zeker met je hebben over de machtspositie van Europa en hoe die onder druk van de oorlog is veranderd. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, als VK-correspondent heb je natuurlijk ongekende tijden meegemaakt. Hè, de Brexit, ja. Je was er allemaal bij, maar er is intussen natuurlijk veel meer aan de hand in Europa. Had je ooit gedacht dat dit het zou zijn en dat Europa er op dit moment zo bij zou liggen?
Jeetje, nee. En ik denk dat weinigen dat hadden gedacht. Zeg. Als je nog, laten we gewoon maar een jaar teruggaan. December 2021. Dat was het moment dat we een beetje terugblikten op, tenminste dat deed ik dan zelf. Ik was toen net weg uit Londen. Nou, de Brexit was bijna een jaar een feit. Hè. Dat was ongeveer de grootste politieke aardverschuiving die we ons zeg maar in de afgelopen 30 jaar sinds de val van de muur in Europa hebben meegemaakt. En dat leek toch wel even zo'n groot seismologisch moment te zijn geweest. En het was nu toch vooral eens even kijken hoe de verhoudingen verder zouden zijn. En toen was ineens natuurlijk die oorlog daar in februari, waar je in december, ik weet nog dat wij er ook bij Europa Draait Door een podcast over maakten, want er was natuurlijk al wel spanning. Hè. Poetin had wel dreigende taal gebruikt. Maar er waren toch weinig analisten die toen hardop zeiden van, jongens, opletten, dit kan echt gebeuren, deze invasie. En ja, dat heeft natuurlijk het hele spel totaal op zijn kop gezet. Ik had het totaal niet voorzien.
En dus eigenlijk, dat is misschien het tweede wat ik maar meteen van je wil weten, ook jij, net als met al die anderen, zijn ook behoorlijk naïef geweest. Want er waren denk ik toch wel heel veel signalen dat dit zou gebeuren. Als je nu terugkijkt.
Ja, kijk, ik bedoel, ik ben natuurlijk zeker geen Rusland-expert of Oost-Europa-expert. Maar een beetje natuurlijk ook meer in jouw rol, zullen we zeggen, als vragensteller bij ons bij Bureau Buitenland of in de podcast met die onderwerpen bezig. En dus ik ga dan ook vooral op de experts af die wij in de uitzendingen hebben. En inderdaad, het was toch weinig, ook bij die mensen, dat je proefde van, dit gaat gewoon gebeuren. En zekere naïviteit was ons natuurlijk ook wel in Europa gewoon geworden, denk ik, als het om dit soort dingen gaat. We zijn natuurlijk een generatie die niet meer met oorlog is opgegroeid.
Nee, dus dan moeten we ernstig gaan wennen. Dat eigenlijk nu alles met veiligheid te maken heeft. En vanuit die optiek, wat is nou hetgeen wat jou het meeste bezighoudt? Zo'n vraag rond de macht van Europa, dat je echt je hoofd erover breekt. Welke kant gaat het op? Welke vraag is dat?
Meerdere wel. Kijk, aan de ene kant denk ik echt, laten we alsjeblieft hopen dat die oorlog snel mogelijk tot een einde komt. Maar ja, dat kunnen we hier in deze studio in Amsterdam natuurlijk moeilijk regelen. Maar wat me wel echt bezighoudt is hoe de Europese Unie met name op defensiegebied verder gaat. Dit heeft echt laten zien dat we binnen de Europese Unie ontzettend nog altijd langzaam tot grote besluiten komen. Kijk naar Duitsland, kijk naar Frankrijk, die toch heel aarzelend waren als het gaat om militaire steun leveren aan Oekraïne. Daarin liepen de Britten ons echt voorbij. Ik zeg even ons als binnen Europa, het Europese vasteland. Mm-hmm. Duitsland moest natuurlijk een enorme historische stap maken. Die waren sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer in een positie geweest dat ze militair bijdragen, zeg maar, een onderdeel worden. Want zo wordt dat natuurlijk gezien.
Ja,
dat
is een ongekende stap. Je bent daar natuurlijk correspondent geweest.
Ja, geloof me.
Ongelooflijk wat daar gebeurt.
Dat je dus een speech hebt gezien dit jaar van een Duitse bondskanselier. Die zegt, we gaan 100 miljard euro vrijmaken voor defensie. We gaan onze defensiebegroting, zeg maar, we gaan aan de NAVO-norm voldoen. Boven 2% van het binnenlands product aan defensie uitgeven. ongekend, werkelijk waar. Dat is iets wat je, nou ja, als je me dat een jaar geleden had gevraagd, had ik je echt niet geloofd. Dus defensie is denk ik wel iets waarin binnen de Europese Unie toch echt heel erg gekeken moet worden van, we zijn nog zo afhankelijk van andere grote NAVO-bondgenoten, vooral de Verenigde Staten. Ja, wat gaan we daarmee doen? Dat is natuurlijk een hele grote vraag. Denk ik dat die de komende jaren echt voor ons ligt. Maar ook die energieafhankelijkheid. Ook dat is natuurlijk wel echt wel duidelijk geworden. We willen van het Russische gas af. Maar wat zie je nu toch aan ontwikkelingen? We willen heel graag die energietransitie doorzetten. De Green Deal. Frans Timmermans is er elke week mee in het nieuws ongeveer. Maar als we allemaal zonnepanelen op ons dak willen leggen, dan komen ze grotendeels uit China. Heel veel technologie die in windturbines zit, die grondstoffen die daarvoor nodig zijn, die hebben we niet allemaal zelf in huis in Europa.
Dus die afhankelijkheden worden nu pijnlijk duidelijk. Hè? Ja. En dat is ook de vraag die jou het meeste bezig had. Als je van daaruit Europa zou moeten samenvatten in één zin op dit moment, wat beklijft dan bij jou het meest?
Dat we nog lang niet op eigen benen kunnen staan. En dat zo'n oorlog laat zien dat het misschien toch wel nodig is. Je moet de wereld steeds meer gaan indelen in machtsblokken, lijkt het wel. Dus waarbij we vroeger zeg maar het Westen zagen als de Verenigde Staten en Europa. Hè, tegen toen nog in de Koude Oorlogtijd de grote Sovjet-Unie en alle communistische landen die erbij hoorden. Maar je ziet nu dat China is natuurlijk een heel serieus machtsblok geworden. De Verenigde Staten en zelfs onder Joe Biden zie je dat gebeuren. Denk alleen maar weer aan de verhalen van afgelopen week, waarin hij toch een soort America First beleid op tafel heeft gelegd. Hè, met die enorme industriepolitiek, een pakket van bijna $370 miljard... waarmee hij zijn eigen economie wil stimuleren, allerlei subsidiepakketten. Hij denkt vooral aan Amerika zelf. En dus moet je als Europa, als Europese Unie ook meer vanuit een machtsblokpositie gaan denken, volgens mij. Dat is echt wel iets wat nog niet helemaal is doorgedrongen.
Want überhaupt vinden wij altijd machtspolitiek een vieze woord, überhaupt al. Hè? Dus je merkt dat we daar iets meer aan beginnen te wennen, dat we daar ook echt over moeten nadenken. En intussen zie je eigenlijk ontzoeken op dit moment, een beetje spartelen. En dat zie je ook aan een hoop opmerkingen die worden gemaakt. En ik vond het zeer amusant ook om naar jouw podcast te luisteren. Je hebt ook een beetje zitten ergeren naar zo'n speltje op het moment dat Connie Helder, waar velen zich aan gestoord hebben overigens. Maar jij zei daar wel wat meer over. Die naast de baas van het ministerie zat in Qatar bij het WK. Ja. Wat is jouw ergernis als je dit soort dingen ziet gebeuren?
Nou, dat heeft natuurlijk tegelijkertijd ook meteen weer met die afhankelijkheid te maken, hè, waar ik het net over had. Dus ik vind het storend dat in de tijd waarin we leven, we snappen allemaal dat we andere bronnen van gas moeten aanboren. Om gewoon, als het niet deze winter, dan is het volgende winter, aan onze gasvoorraad te voldoen. Om iedereen gewoon te zorgen dat iedereen er warmpjes bij zit volgend jaar nog. Dat zijn gewoon hele serieuze vragen. En ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat de Nederlandse regering er heel erg blij mee is dat ze dus kijkend naar de wereldkaart uitkomen bij Qatar, waar dus samen met Iran kunnen zij putten uit de grootste gasbeeld ter wereld. Zo gigantisch natuurlijk. Echt een miljardenpot die daar gewoon waar zij de beschikking over hebben. En ja, natuurlijk snap je dan ergens beter, denk ik ook wel, dat we als Nederland er best moeite mee hebben om een land als Qatar tegen het hoofd te stoten. Dus dan komt een hele omvloerste reactie, hè, met dat speldje, met die sjaal die er overheen hangt. De minister van Sport kun je natuurlijk ook niet meteen kwalijk nemen dat zij niet degene is die allerlei grote woorden gebruikt over gasdeals en zo.
De hele reden dat ze daar zit. Ik bedoel, zij wordt gewoon voor de bus gegooid op zo'n moment.
Ja, en het grappige is, dat is natuurlijk ook wel opmerkelijk tegelijkertijd, dat je ziet dat de Duitse minister van Sport, die maakte wel een wat duidelijker statement. De Duitse elftal maakte een duidelijker statement. Hè, want de minister droeg een duidelijke band. Sprak de baas van de FIFA daar ook op aan. Sprak echt zichtbaar voor de camera's ook mensen van het Qatarese regime erop aan. En wat horen we vorige week? Duitsland sluit gewoon een gasdeal met Qatar. Oftewel, die twee dingen kunnen dus wel degelijk blijkbaar naast elkaar bestaan. Maar het gaat mij om die eerlijkheid, om die transparantie. Ja. Dat je ook als regering tegen gewoon ons zegt, hè, we zijn allemaal niet gek natuurlijk. Jongens, we kunnen ons even niet permitteren om nu tijdens zo'n toernooi Qatar dusdanig tegen het hoofd te stoten dat het misschien wel gascontracten in gevaar kan brengen.
Dus we zien eigenlijk iedereen in Europa een vorm van hypocrisie tentoonspreiding.
Ja, dat is natuurlijk toch een vorm van hypocrisie, denk ik. Dus we willen wel een statement maken, maar ook niet echt. Dus dan krijg je dit soort polderachtig compromis wat er dan uitkomt rollen. Waar we toch allemaal een beetje om moeten lachen. Dat de minister daar met een soort minuscuul speltje zit. En notabene, hè, want dat was natuurlijk best wel pijnlijk, dat die minister van Qatar die ernaast haar zat, naast Connie Helder, gewoon overduidelijk zo'n band droeg voor de Palestijnse zaak. Wat een enorme provocatie was richting ons weer. Hè, om te laten zien van, oké, jullie statements geloven we wel, maar dit is bijvoorbeeld een statement waar wij heel erg voor staan. Kortom, sport en politiek blijft natuurlijk een mega ingewikkelde combinatie. Maar ja, om het nou op deze manier te doen, ik was er niet heel erg van onder de indruk. Nee.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Tim de Wit, presentator en oud-correspondent van het Verenigd Koninkrijk. En presentator ben je natuurlijk van meerdere programma's. Onder andere Europa draait door, de populaire podcast. Ja, ik wil eigenlijk ook even, natuurlijk omdat je oud-correspondent van het VK bent geweest, ook heel graag met jou naar het VK kijken. Daar zat je van 2014 tot en met 2021, 7 jaar lang. Je bent nog altijd verknocht aan het Britse nieuws.
Ja.
Al is het alleen maar Meghan en Harry natuurlijk waar we...
Ik ben toch wel een beetje verslaafd of zo. Ja. Dat je, als je er zo lang dag in dag uit mee bezig bent geweest... Ja, ik vind het nog steeds moeilijk om los te laten. Dus het voelt een beetje als, als een soort familielid of zo, waar je nog altijd contact mee houdt, weet je wel. Ook al woon je niet meer in dezelfde stad. En ik heb natuurlijk nog veel vrienden in Londen. Ik heb nog veel mensen waar ik daar contact mee heb. En ja, het is natuurlijk ook een land, dat hoef ik jullie uit te leggen, Diana, waar zoveel gebeurt nog steeds. Sinds ik weg ben, hebben ze al inmiddels drie nieuwe premiers dit jaar alleen al gezien. Met Boris Johnson en Liz Truss en Sunak. De Queen is overleden. Dat was natuurlijk ook een gigantisch nieuwsmoment dit jaar. En inderdaad, ook dat gerommel in die koninklijke familie. Ja, het is niet zware geopolitiek, maar ik vind het toch allemaal wel raast interessant hoor, wat er gebeurt.
Wat er gebeurt. En ik kan me ook voorstellen dat je wel eens denkt, Boris Johnson, die had natuurlijk een hoop rare strapatsen. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Maar wordt hij niet ergens ook gemist als het over het geopolitieke verhaal gaat en de strijd die wij moeten aangaan met een oorlog die om de hoek plaatsvindt?
Je moet hem inderdaad toch wel de credits geven, vind ik, voor zijn Oekraïne-politiek. Hè. Dus wat ik in het begin al even zei, dat je zag dus dat de Macrons en de Scholzen van deze wereld heel erg aarzelend waren. Stond hij wel op en zei die gewoon, ik ga Oekraïne militair steunen, koste wat kost. Hij kreeg er ook het hele parlement mee, ook de oppositie. Hij kreeg er heel veel lof voor in de Britse samenleving. Dat deed hij natuurlijk ook echt wel voor binnenlands gebruik. Hè. Ik bedoel, vergeet nog even niet waar hij zelf toen in zat, de situatie. Al die schandalen over die lockdownfeestjes op Downing Street. Hè. Dit was een goede afleidingsmanoeuvre. En daarnaast, en dat is ook belangrijk om je te realiseren, voor Groot-Brittannië is het natuurlijk ook zoeken weer naar de nieuwe plek in de wereld na Brexit. En met zo'n groot conflict, met zo'n oorlog, door dan echt even een stapje erbovenop te zetten, door je te laten zien, door dus ook heel veel geld uit te trekken om Oekraïne militair te steunen, laat je eigenlijk ook zien, hè, wij tellen nog mee.
Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om de teksten. Hè? We moeten vechten voor onze vrijheid.
Iets Churchilliaans zit er ook in hem. Dat wilde hij natuurlijk ook graag. Wilde hij, want het is inmiddels verleden tijd natuurlijk. Ook graag zijn. Hè? Dat er in zo'n oorlog een Britse premier opstaat. Die laat zien we vechten voor dit soort waarden. Ook dat zit er natuurlijk allemaal wel in. Dus het is niet alleen maar een soort. Hè, dat is te makkelijk om te zeggen. Het is allemaal afleidingsmanoeuvre. Er zit iets in Groot-Brittannië. Dat heb je natuurlijk ook nog met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Echt wel, dat zit diep verankerd hoor. In die samenleving. Dat nog steeds het behoefte is, wel is, als zo'n conflict zich dicht bij ons voordoet, dan moeten we daar een rol in spelen. Dus ook dat heeft zeker meegespeeld.
En als je dan nu kijkt naar het Europese machtsspel en wat wij ook nog met elkaar moeten klaren, ook als het gaat om die oorlog en de eenheid bewaren en de offers die we allemaal moeten brengen, moet dat verhaal dan ook hier in Nederland meer verteld worden en ook in andere delen van Europa?
Dat denk ik wel. Ja, kijk waar we nu staan. Hè. Ik bedoel, de gasprijzen zijn nog steeds behoorlijk hoog voor heel veel mensen. Het is echt een zware winter. Ik merk het zelfs ook nu mensen om me heen. Hè, die toch echt wel het idee hebben van, wow, we hebben een leven. Het leven wat we nu leiden is echt anders dan pakweg een jaar, anderhalf jaar geleden. Hè, met de hoog oplopende kosten waar we maandelijks mee te maken krijgen. Dus die oorlog raakt ons gewoon in ons dagelijks leven. En ergens, kijk, we hebben nou eenmaal, als je kijkt naar premier Rutte, niet een leider natuurlijk die daarom bekend staat om het volk, zeg ik even groot, mee te nemen met speeches waarin dus ook duidelijk wordt gemaakt van het, we moeten offers brengen, omdat wat hier op het spel staat zo groot is. Ik bedoel, we kunnen Rusland niet zijn gang laten gaan. We kunnen ons niet rechtstreeks mengen in die oorlog, maar we moeten er wel alles aan doen om te zorgen dat dit gestopt wordt. En ik bedoel, je merkt natuurlijk toch wel, ik zie dat ook wel in interviews of mensen die erover aan het woord komen, die zeggen, ik kan de gasrekening niet meer in betalen en het is de schuld van Den Haag. Dat betekent dat die mensen dus er niet van doordrongen zijn. En dat kan je ze niet per se kwalijk nemen, omdat het verhaal ook niet of onvoldoende verteld wordt. Maar wat hier allemaal te gebeuren staat. En ik denk dat dat echt wel een taak is natuurlijk van politici. Ik
bedoel, ja, voor dat draagvlak eigenlijk. Zeker. Voor de offers die we nog de komende jaren moeten brengen.
Ja, en je ziet dat bijvoorbeeld, als ik de link met Duitsland mag leggen, want zie ik dat daar echt meer gebeurt, hoor. En Scholz is niet echt totaal geen charismatische man. Hè. In die zin is Johnson een stuk charismatischer in zijn uitingen. Maar je hebt daar een minister van Economische Zaken en Klimaat, Robert Habeck van de Groene notabene. Is een beetje het GroenLinks van Duitsland. Die toch heel erg voortdurend in speeches benadrukt hoe belangrijk die opofferingsgezindheid is. Die duidelijk, jongens, dan moeten we maar minder douchen. Dan moeten we maar de kachel wat lager zetten. Maar we moeten hier samen doorheen komen. Ja. Zoiets had ik wel, want dat hebben we
wat
toch in Nederland
verwacht. Ja, nee, dat hebben
gehoord.
We inderdaad niet hier. Maar ja, je kan. Ik zit dan te denken, wat voor strategie zou erachter zitten, behalve dat het hem niet ligt. Maar zou hij ook meer het oliemannetje willen zijn? He, nou ja, dat zei Han ten Broeke ook, die ik maandag, de eerste dag van deze week sprak. Dan is het misschien niet zo handig om dat heel groots uit te dragen. Hij kan een soort verbinder misschien wel zijn op de achtergrond.
Ja, nee, en ik snap wat Han zegt. En ik denk dat hij daar ook echt wel een punt heeft. En dat is natuurlijk ook al heel lang de rol van Rutte geweest. Hè? Alleen denk ik, waar vertaalt zich dat dan in? Wat voor concrete resultaten heeft dat tot nu toe geboekt? En dan denk ik dat het misschien best wel tegenvalt. Dat we toch ook zelfs van Rutte, die een van de langst zittende regeringsleiders momenteel is in Europa, nou, misschien wel iets meer hadden mogen verwachten. Kijk, je merkt dat je hebt een Duitse bondskanselier die in zijn eerste jaar zit, die het moeilijk heeft, die ook
gaan
echt zoekende is. Je ziet aan Macron die ternauwernood zijn tweede termijn wist binnen te halen. Met een Marine Le Pen die toch tot 48% van de stemmen kwam. Dat betekent dat heel veel mensen dus tegen hem waren. Dus ook die heeft even geworsteld met zijn positie. Ja, kijk, Rutte, we zijn natuurlijk een veel kleiner land. We moeten ons vooral niet groter maken dan het is. Maar je merkt wel dat Rutte, tenminste, die indruk krijg ik zelf wel degelijk op respect kan rekenen binnen de Europese Raad van Regeringsleiders. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dan hoop je toch ergens wel dat als je niet uitspreekt en als je niet fel dan wel dit soort grote woorden durft te gebruiken, dat zich dan op een andere manier vertaalt. En
misschien moet het nog blijken. Niet dat ik het voor hem opneem, hoor.
Zeker.
Maar soms kan je ook in stilte dingen doen. Maar in ieder geval, we zouden dit van de Britten kunnen leren. En misschien is er nog wel veel meer wat we aan de Britten kunnen hebben. En daar heeft de kettingvraag alles mee te maken. In de vorige aflevering sprak ik met Rem Korteweg. Hij is senior onderzoeker Europa bij Instituut Klingendaal. En Rem had deze vraag voor jou.
Beste Tim, jij en ik delen een liefde of een gezamenlijke belangstelling voor het Verenigd Koninkrijk. Ik ben toch wel heel benieuwd hoe jij kijkt naar de rol die het Verenigd Koninkrijk kan gaan spelen onder Rishi Sunak tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dus we weten dat Biden met zijn Ierse achtergrond toch wel hoopt dat Rishi Sunak een deal met de EU weet te smeden rond Noord-Ierland. En als dat zou gebeuren, wat voor een positie neemt het Verenigd Koninkrijk dan in de transatlantische betrekkingen tussen de VS en de Europese Unie? Is het kan het een brug functie vervullen? Of is het overbodig?
Ja. Het zijn een heleboel vragen. Maar zie jij in dat de Britten een soort brugfunctie willen vervullen in Europa?
Ik vind en een leuke vraag van Rem trouwens. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk goed. We hebben veel in de Brexit-jaren samen in Nieuwsuur gezeten. Dus we hebben heel veel met elkaar gesproken ook over Brexit en over de rol van de Britten. En ik vind het is een lastig te beantwoorden vraag wel. Ik denk, mijn gevoel is dat we wel kijken nu naar een premier die een stuk pragmatischer in de wedstrijd zit dan zijn twee voorgangers. Liz Truss en Boris Johnson waren veel meer, zeg ik maar even, ideologisch Brexiteers. Dus mensen die Met Boris Johnson heeft hij uiteindelijk ook een hele harde Brexit voor elkaar gekregen. Omdat dat was zeg maar de enige manier in de ogen van Johnson om echt de soevereiniteit te krijgen. Dat was ook heel belangrijk voor de Britten. We moeten niet meer verbonden zijn, zo min mogelijk, aan de Europese Unie. Het gaat ons niet meer gebeuren dat zij ons vertellen wat we moeten doen. En er sijpelen nu toch wel berichten naar buiten onder Sunak, dat hij dus en op dat Noord-Ierse dossier, laten we dat niet allemaal in detail weer helemaal uitdiepen, maar dat blijft, dat weten we allemaal. Ja. Dat blijft echt een probleem. Ja. Daar moet ook over gesproken worden met de Europese Unie. Johnson was echt op ramkoers van, dan gooi ik het deel van het Brexit-akkoord over Noord-Ierland maar gewoon in de prullenbak of in de open haard, van mijn part. Maar ik ga niet meer toegeven aan de Europese Unie. En Sunak slaat echt een andere toon aan. Dat vind ik heel interessant om te zien. Ik denk dat Sunak daarin dus ook veel minder ideologisch gedreven is. Dat hij meer, en dat hij is een minister van Financiën geweest. Iemand die, heeft hij ook wel bewezen natuurlijk als minister, heel goed op de begroting kan passen. De economisch snapt hoe de wereld werkt. Veel beter.
En economisch zijn ze natuurlijk echt geraakt, de Britten, door deze stap. Want er wordt toch ook een beetje achter de oren gekrapt hoe verstandig die Brexit nou was.
Zeker. Al komt dat vanuit regeringskringen nog maar mondjesmaat naar voren. Dat durft eigenlijk nog geen enkele minister hardop te zeggen. Maar ik denk wel dat we dus en zolang Sunak dat vol kan houden, want die conservatieve partij waar die leiding aan moet geven is echt geen makkelijke groep mensen. Daar zitten nog heel veel hardliners in die ook hem tot de orde zullen roepen als hij een te grote handreiking zal doen naar Brussel. Maar de voortekenen zijn toch dat hij wel bereid is om bruggen te bouwen. Dat hij snapt ook dat deze tijd, de oorlogssituatie waar we het net over hadden, om een brugfunctie vraagt. En op defensiegebied, vergis je daar niet in, de Britten zijn het grootste leger wat we hebben in Europa. We hebben ze op defensiegebied nodig. En hopelijk snapt Sunak, en snappen ze ook in Brussel, laten we dan op economisch gebied kijken of we elkaar wat meer kunnen vinden, zodat we meer aan elkaar kunnen hebben in de jaren die voor ons liggen. Dat is een hoop.
Ja.
Maar of het de Britse politiek is nou niet iets waarvan we kunnen zeggen.
Onvoorspelbaar, misschien wel.
Precies.
In dat opzicht. Ja. Maar laten we daar zo meteen over verder praten. Hoe dat mogelijk zijn uitwerking zou kunnen hebben. In eigenlijk een heel dynamisch Europa. Waar ook Duitsland en Frankrijk met elkaar op ramkoers zijn. Ook zover is duidelijk. En de nieuwe bondskanselier een jaar op zijn plek zit. Zometeen praat ik verder met Tim de Wit. Hij is oud-correspondent van het Verenigd Koninkrijk, maar ook oud-correspondent van Duitsland. Blijf luisteren.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over het Europese machtsspel. Eerder deze week sprak ik met Han ten Broeke, Bert Koenders en Rem Korteweg. Rem is senior onderzoeker Europa bij het instituut Klingendaal. En alle gesprekken zijn zoals altijd terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Tim de Wit, journalist en oud-correspondent van het Verenigd Koninkrijk, maar ook oud-correspondent van Duitsland. Komend half uur wil ik nog 2 onderwerpen in ieder geval met je bespreken. Namelijk hoe Amerika en China naar de machtsstrijd binnen Europa kijken en de Europese grootmacht Duitsland na 1 jaar Olaf Scholz, de bondskanselier die het na heel wat jaren over heeft genomen van Merkel. En dat betekent dus ook een 1 jaar zonder haar. Laten we daarmee beginnen. Overigens, jij was Tim tussen 2011 en 2014 buitenland correspondent voor de radio in Duitsland, als ik het goed zeg.
Ja, in Berlijn.
Hoe zag jij Duitsland in die tijd als grootmacht?
Dat waren de jaren dat Angela Merkel haar positie echt wel echt had bewezen, zal maar zeggen. Zij was toen al in die jaren de absolute leider van de Europese Unie. Dat waren de jaren toen ik er zat met het eindeloos veel over berichten. De Griekse crisis, het moment dat Griekenland op omvallen stond, de euro in gevaar kwam. Het waren ook de jaren, want dat begon na 2014 weliswaar, maar de vluchtelingencrisis, waarin zij natuurlijk een hele belangrijke rol speelde. En haar leiderschap was eigenlijk onbetwist in Duitsland op dat moment. En dat betekende dus ook dat zij een rol kon vervullen waarmee ze haar wil niet altijd helemaal, maar toch grotendeels wist op te leggen aan de Europese Unie. Dat viel niet altijd goed in het zuiden van Europa. Denk nog maar even terug aan die Griekse crisis. Toen zij er toch echt op stond dat de Grieken bezuinigden vooral. Terwijl, dat was op dat moment heel erg ingewikkeld. Maar dat was toen echt wel de status van Duitsland. Denk ook nog even aan Frankrijk. Had je toen eerst Sarkozy En Hollande kwam daarna. Dat waren presidenten die minder sterk waren, sterk in hun schoenen stonden op dat moment dan dat Merkel stond. Dus zij was wel de onbetwiste leider. En daarnaast, zij was iemand die een hele goede relatie had met Mark Rutte altijd. Hè. Dus de lijntjes ook tussen Nederland en Duitsland waren goed.
Zeker.
Werd goed samengewerkt. Dus wij waren altijd een beetje het kleine broertje. Zijn we natuurlijk economisch nog steeds van Duitsland. Hè. Ze worden altijd wel het extra Duitse Bundesland genoemd. Zeg maar zo'n Duitse provincie. Die we zijn. En economisch valt wel wat voor te zeggen. Maar dat was een beetje de tijd waar we toen in zaten. Dus er werd heel erg gekeken naar Berlijn. Wat deed Angela Merkel? Welke stappen zette zij? En dat was toen ook heel bepalend voor de koers van het hele continent, van de Europese Unie.
En als je dan nu kijkt hoe het ervoor staat, wat fascineert jou dan het meeste als je dat dus tegen die historie afzet?
Nou ja, en dat is echt wel. Bedoel je. Je zou toch ook niet met ze in de schoenen van Olaf Scholz willen staan. Hè?
Nee,
dus je moet ten eerste moet je dus een van de meest succesvolle bondskanseliers uit de Duitse geschiedenis, naoorlogse geschiedenis opvolgen. En natuurlijk is er ook heel veel kritiek op Angela Merkel te geven overigens hoor. Maar ik probeer het even in grote lijnen te schetsen. Zij werd in ieder geval natuurlijk als succesvol gezien. Liet een enorm grote schoen achter die hij moest vullen. En dan kom je ook nog eens in aanreiking met de heftigste periode die we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Namelijk oorlog op het Europese continent. Waarbij die dus iets moest doen, iets moest vragen van Duitsland. Wat sinds de Tweede Wereldoorlog niet was gebeurd. En dat is natuurlijk echt wel heel moeilijk. Hè? Dus je kan het hem ook in die zin. Moet je hem daar een beetje respijt voor geven? Zou
ik maar misschien
zeggen.
Een beetje tijd nodig. We zijn misschien ook wel heel snel dat we zeggen. En als je dus kijkt eigenlijk, hè, want dat zei je in het begin van ons gesprek. Hoe Duitsland enorm is veranderd als gevolg van die oorlog en de stappen die ze hebben gemaakt. Dat is echt ongekend voor dat land.
Absoluut. Ja, en zeker als je nagaat dat je tot een paar jaar geleden, welk conflict er ook in de wereld was. Hè, het was altijd heel erg een soort taboe in de Duitse politiek om te praten over dan wel militaire inmenging, dan wel echt het weer serieus opbouwen van een militaire industrie in Duitsland, van een leger. Dat was totaal niet aan de orde. Daar wilde Duitsland en ook zeker Merkel nooit haar vingers aan branden. En daar kun je alles bij voorstellen natuurlijk met de geschiedenis die ze hebben. En dan in één keer wordt er zo'n beroep op je gedaan, ook als Duitsland, om te zeggen, jongens, dit kan zo niet langer. Deze pacifistische houding van wij houden onze handjes omhoog en kijken wel even wat er gebeurt, is niet langer houdbaar. En
daar keken wij ook, niet iedereen, maar een hoop mensen ook in Nederland met jaloezie naar. Als we kijken hoe wij met onze defensie omgaan. Hè? Hij durft het door te pakken.
Zeker.
Maar kan hij zijn beloftes waarmaken?
Nou ja, dat is dus een tweede. En daarin zie je toch echt wel dat de kritiek daarop aan het toenemen is. Hè? Aan de ene kant, Duitsland heeft, het duurde vrij lang sinds die grote speech vlak na het begin van de oorlog van Scholz, voordat Duitsland echt op stoom kwam als het gaat om het leveren van wapens aan Oekraïne. Dat is in de laatste maanden wel beter gegaan. Er worden af en toe ook wel grappen over gemaakt. Hè, want er zijn, nou ben ik geen wapenexpert, maar verschillende van die systemen om raketten mee af te vuren. Daar bleek van alles mee mis. Die moesten dan weer in Litouwen gerepareerd worden en zo. Dus oh ja, gezellig dat ze dit aanleveren. En ik las ook een statistiek dat de Duitsers nu zoveel munitie hebben geleverd dat ze nog maar een voorraad hebben om zichzelf, stel dat de oorlog de Duitse grens over zou komen, zichzelf nog maar 2 weken te verdedigen. Hè. Dus het is ook echt, er is ook gewoon niet veel, heel veel meer aanwezig. En dat is natuurlijk ook zo. Je kan wel zeggen, we maken 100 miljard vrij. Maar dat is natuurlijk niet iets wat van de een op de andere dag gaat. Je kan niet met je vingers knippen en ineens een hele goed functionerende militaire industrie draaiend hebben. Ja. En een opgeleid en groter, veel groter beroepsleger hebben. Dat kost natuurlijk jaren. Maar goed, de eerste stap is gezet en de verwachtingen waren meteen groot. En inderdaad, hij heeft niet alle verwachtingen kunnen inlossen, zeker niet. Hij is daarin ook zelf, vind ik, echt ook onzichtbaar geweest. Hè? De persoon Scholz is dus ook iemand die niet, echt, je moet maar eens naar hem luisteren. Het is best even moeilijk om zeg maar niet je oogleden naar beneden te zien zakken.
Ja,
dat is wel, dat is natuurlijk pijnlijk. Hè? Dat je, en tegelijkertijd.
En dat is natuurlijk ook, want daarmee kwamen we ook op de spanning tussen de heren eigenlijk. Macron is natuurlijk een totaal ander verhaal. Die is veel meer naar buiten toe gericht. En iemand die graag in de spotlight staat. Dat is hij natuurlijk niet.
Absoluut. Nee. En daarin zie je ook dat Macron ook die twee botsen dus hè, momenteel. Ja, ja. Het gaat niet lekker in de Frans-Duitse as. En dat is toch, wil je de Europese Unie verder krijgen? Wil je stappen stappen maken, dan moeten die twee het met elkaar eens zijn. En het hoeven niet de beste vrienden te zijn. Ze hoeven niet op elkaars verjaardagen te komen. Maar ze moeten wel samen dezelfde kant op willen. Kijk gewoon naar de Europese geschiedenis van de afgelopen 50 jaar. Dan zie je hoe belangrijk die as altijd is geweest. En nu blijkt toch dat daar scheurtjes in komen. We hebben het bezoek van Scholz gezien aan China, aan Xi Jinping. Nou ja, Macron was daar niet van. Hè? Dat heeft hij alleen gedaan, Scholz. Niet voldoende van op de hoogte gebracht aan de voorkant. Er is altijd jaarlijks een Duits-Frans regeringsoverleg. Dat is om onduidelijke redenen, maar waarschijnlijk vanuit Frans chagrijn niet doorgegaan. Macron was vervolgens weer de eerste Europese leider die vorige week bij Biden op bezoek was. Hè? Groot, ja. Als staatshoofd werd ontvangen. Staatsbezoek werd dat uiteindelijk. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal lekker.
En Scholz ging natuurlijk op eigen houtje naar China toe. Ja. Wat hem natuurlijk ook wel verweten is. Van je bent alleen maar voor je eigen industrie uiteindelijk
precies,
bezig.
Precies, dus ze zijn heel erg met hun eigen belangen bezig. Dat is prima. Maar het grotere belang, en daar hebben wij in Nederland natuurlijk alles ook mee te maken, is wel wat doet de Europese Unie vervolgens? En als die twee dus elkaar niet begrijpen, niet met elkaar op één lijn zitten, dan dat is gewoon heel onprettig. Dan zeg ik het nog netjes, een hele nare situatie om in te zitten. En ik ben heel benieuwd wat 2023 daarin gaat brengen ook.
Nou ja, laten we een beetje proberen te filosoferen. Is dit ook gewoon een gevecht om het leiderschap, wat we zien tussen deze twee grootmachten? Uiteindelijk.
Nou ja, kijk, een gevecht zou ik het niet willen noemen. Want zo hoog is die strijd ook niet opgelopen. Maar het is wel zo dat die spanningen gewoon snelle stappen tegenhouden. En dat is natuurlijk wel heel erg nodig nu. We hebben het gehad over het defensiegebied, waar Europa. Ik zeg altijd Europa, maar ik bedoel de Europese Unie. Hè, waar natuurlijk serieus nagedacht moet worden over: moeten we meer gaan samenwerken? Moeten we meer uitgeven aan defensie? En hoe dan? Moet dat binnen NAVO-verband? Moeten we als Europese Unie zelf meer doen? Hele wezenlijke vragen die voorliggen, waar je niet te lang mee kan wachten. Kijk dus naar de economische politiek natuurlijk ook. Hè, waarin we dus zien dat Amerika heel erg voor zichzelf kiest. Hoe gaan we daar als Europa mee om? Je hoort het bedrijfsleven echt schreeuwen om vaart, om ontwikkeling, duidelijkheid. Ja. Welke kant gaan we op? En dan is het gewoon niet lekker als een Franse president en een Duitse bondskanselier het oneens zijn, elkaar niet snel weten te vinden. Want dat haast
als twee
is geboden.
Vechten om een been gaat de derde ermee heen. Hè? Dat is geloof ik de uitspraak. Is dat in dit geval van der Leyen en misschien ook wel Timmermans, die namens de Europese Commissie eigenlijk in dat machtsvacuüm stappen?
Nou ja, je ziet dat van der Leyen bijvoorbeeld als het gaat om Amerika afgelopen week wel heel duidelijk zich roerde. Je mag toch ook aannemen dat Macron, dat blijkt ook wel een beetje over de berichten, echt wel met Biden heeft gesproken van: vriend, ik snap dat je eigen economie even uit het slop wil trekken hiermee, maar gaan hier heel veel last van hebben. Er gaan bedrijven wegtrekken. Onze concurrentiepositie wordt veel zwakker. Hier gaan we echt onder lijden. En we moeten al veel meer lijden dan de Verenigde Staten, want onze energierekeningen zijn stukken hoger. Onze inflatie is veel hoger. Weet je, jij kan het niet veroorloven om de Europese Unie in een diepere recessie te storten, want je hebt ook ons nodig. Dat is natuurlijk zijn boodschap geweest. Maar je ziet dat von der Leyen dat meer doet. Ook een Timmermans natuurlijk wel dat wel meer doet. Maar om nou te zeggen dat zij in dat enorme machtsvacuüm stappen, dat weet ik ook niet helemaal hoor. Of je dat kan zeggen. Kijk, de von der Leyen is commissievoorzitter. Dat blijft natuurlijk toch ingewikkeld. Want je hebt de Europese Raad van Regeringsleiders. Dat is eigenlijk natuurlijk het belangrijkste machtsgremium in de Europese Unie. Dan heb je von der Leyen die daar de commissie leidt. Maar ja, die machtsblokken, zeg maar, binnen Europa blijven natuurlijk toch schuren ook nog steeds. Het is uiteindelijk ligt de echte macht, de uiteindelijke stem ligt bij de lidstaten. En wat de leiders vervolgens besluiten. En dat weet von der Leyen natuurlijk ook.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Europese machtsspel. Morgen dan zal ik nog spreken met CDA-europarlementariër Esther de Lange over de positie van de EU in de wereld. Natuurlijk praat ik daar ook over met haar. Mijn gast vandaag is Tim de Wit, presentator en oud-correspondent van het Verenigd Koninkrijk, maar dus ook van Duitsland. De kettingvraag gaat natuurlijk door. Je hebt net een mooie vraag beantwoord. Maar je mag de vraag stellen, ook weer doorpassen aan Esther de Lange. Wat zou je aan haar willen vragen?
Nou, en het sluit heel erg aan waar we het net over hadden. Esther, wat ik heel graag aan jou wil vragen is... en Esther is ook regelmatig bij ons in de podcast geweest... dus ik mag Esther zeggen... we zijn dankzij deze oorlog veel meer binnen Europa... binnen de Europese Unie op onszelf aangewezen. Denk aan de energievoorziening. Denk aan ook de stappen die op defensiegebied gemaakt moeten worden. Maar het ziet er toch naar uit voortdurend. En daar refereer ik ook even aan... De strijd van deze week, Biden en zijn miljardenpakket... en de roep, met name uit het Europese bedrijfsleven... richting Brussel van doe wat, handel sneller. Wat moet er, denk jij, gebeuren... om die handelingssnelheid van de Europese Unie te verbeteren, te versnellen? Want als het op zo'n moment waar we nu in zitten van crisis niet lukt... wanneer dan wel?
Een mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen. Laten wij dit slokstuk gebruiken om te kijken... hoe eigenlijk de buitenstaanders kijken naar de macht in Europa. Hè? Welke positie wij nu aan het verwerven zijn... en hoe de buitenwereld daar vervolgens naar kijkt. Laten we beginnen met Sunak, want dat verhaal hadden we nog niet helemaal afgemaakt. En als oud-correspondent weet je natuurlijk... snap je dat VK echt als geen ander. Als jij je inleeft in Sunak, met wie zou die dan... als eerste, stel dat hij wil die brugfunctie gaan vervullen... en eigenlijk toch iets meer naar Europa trekken... zou hij dan het eerste met Scholz contact opnemen of met Macron?
Je ziet al dat het met Macron gebeurt. Die twee hebben elkaar ontmoet tijdens de klimaattop in Egypte. Dat was hun eerste ontmoeting. En daar waar Liz Truss, die zouden bijna vergeten... maar
ja, ze was
45 dagen premier geweest. En Boris Johnson ook. Die zocht eigenlijk... Het was altijd een ingewikkelde relatie met Macron. Ruzie geweest... Liz Truss heeft ook wel eens wat hele onaardige dingen over Macron gezegd in het openbaar. En aan Sunak zie je, hij zoekt de verbinding. Hij maakt meteen duidelijk hoe belangrijk hij de relatie met Frankrijk vindt. Dat vind ik goede voortekenen. Dus hij snapt ook, en dat komt
ook...
Hoe
doet hij dat?
Nou, dus gewoon in berichten, bijvoorbeeld via Twitter... even duidelijk maken dat ze gesproken hebben... waarover ze gesproken hebben en hoe belangrijk die relatie is. Macron doet dat vervolgens terug. Daarvan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is allemaal voor de bühne. Maar het gebeurt in ieder geval weer. Terwijl dat dus onder de vorige premiers...
Je kan het dus naast eigenlijk leggen wat er met Scholz gebeurt... en hoe Macron zich dan opstelt, dan is dan een wezenlijk verschil.
Nou ja, dat is bijvoorbeeld. Ja, daar zie je best wel dat is een interessante vergelijking. En kijk, Sunak heeft Macron en Frankrijk ook meer nodig. Want er is heel veel gesodemieter in het kanaal. Hè, met veel bootjes met illegale immigranten... die Groot-Brittannië proberen te bereiken. De Britten zijn altijd boos op de Fransen... dat zij die immigranten niet tegen weten te houden. En vervolgens zit Sunak met de problemen, zeg maar. Nou, daarin hebben ze elkaar ook echt wel nodig. Maar het feit dat Sunak dus met Macron al een vertrouwensband aan het bouwen is... zo voelt het althans, we moeten kijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen... is stemt wel hoopvol. En de Britten zijn altijd, dat hebben we de Brexit-saga kunnen zien... ze hebben altijd moeite om meteen de stap naar Brussel te zetten. Hè. Dat ligt natuurlijk nog steeds gevoelig om daar meteen de banden mee aan te knopen. Dus wat we zullen zien, denk ik, is dat het ook weer via de Europese hoofdsteden gaat. En Macron is dan een hele belangrijke stem... maar hetzelfde denk ik dat we wel zullen zien... is dat Sunak ook Scholz meer zal gaan opzoeken. Wat me bijvoorbeeld echt verbaasd heeft... en dat zegt dus ook heel veel over hoe geharnast... iemand als Boris Johnson erin zat. Hij is in die hele oorlog niet één keer in Parijs of in Berlijn geweest. Hè? Dus hij was premier. Mm-hmm. Dan denk je toch, weet je, je hebt elkaar nu nodig. We moeten elkaar in Europa even vastpakken. Ik snap... heel goed hoe gevoelig die Brexit ligt voor zowel overigens het Europese vasteland als voor de Britten. Maar dit is toch even overstijgend, zou je bijna denken. Hè? Die economische problemen en ruzies die we hebben.
Ja.
Maar hier gaat het om zoiets wezenlijks. Daar stap je dan even overheen. En iemand als Johnson deed dat dus niet. Is niet in Berlijn geweest.
Maar was misschien ook te betrokken bij dit hele proces.
Zeker, dat speelt natuurlijk mee.
Dat maar, te kunnen doen. En dat kan die Sunak dus wel doen.
Ja, Sunak is echt iemand die zich tot nu toe althans veel pragmatischer heeft ingesteld. En ik ben benieuwd. Hè, er zijn dus berichten geweest. Dat heeft hij hardop nog niet zo willen zeggen. Maar dat stond in de Sunday Times een paar weken geleden. Heel interessant. Vanuit de regeringskringen. Dat er toch wordt gewerkt, gesmeed aan plannen. Om de relatie met de Europese Unie wat te vernauwen. Wat te versterken. Om misschien wat handelsbarrières te verlichten. Te verlagen. En daardoor wel wat Europese regels wellicht over te nemen. Hè? Want dat is eigenlijk het wisselgeld wat de Europese Unie daarvoor terug wil. Nou, dat is heel interessant, hè? Want dat was onbespreekbaar de afgelopen jaren voor Britse regeringen.
Het wordt ook een Zwitsers model genoemd waar ze dan op uit zijn.
Zwitsers model, wat dat dan in de praktijk precies behelst, dat moeten we zien. En ook Zwitserland is echt niet zo blij met de deal die ze nu met de Europese Unie hebben, maar dat terzijde. Maar het feit dat er al over nagedacht wordt, dat dat naar buiten komt, laat voor mij wel zien dat we echt met een andere premier te maken hebben. Alleen waar we net al even eerder aan refereerden is, je hebt te maken met een conservatieve partij die dus inmiddels al 12 jaar aan de macht is. En waar, zeker onder leiding van Boris Johnson, de radicale vleugel het voor het zeggen heeft gekregen. Sunak is een Brexiteer, hè, vergis je niet. Ook hij stemde voor Brexit, maar was niet iemand die dus dat soevereine Groot-Brittannië voor zich zag. Als los van de tentakels van Brussel, zei Boris Johnson dan, kunnen we weer op eigen benen staan en zullen we weer onze eigen plek in de wereld veroveren. Hij zit er helemaal niet zo ideologisch in. Dus ik denk dat hij echt wel gaat proberen de komende jaren, want hij ziet ook dat het economisch pijn doet. Al zal hij dat nog niet hardop toegeven.
Want wat je zegt, hij is een man ook van de financiën. Zeker. Hij kijkt natuurlijk gewoon keihard naar de economie. Wat
absoluut.
Want alleen, hoe hard zijn ze geraakt?
Dat ligt er maar net aan wie het vraagt. Ja. Maar ik ga dan maar even af op economen, economische modellen die dat hebben uitgerekend. Dan zie je gewoon, dan kan je geen andere conclusie trekken dat de Britten structureel armer zijn geworden buiten de Europese Unie. En sommige sectoren wat harder dan andere. Maar ik heb regelmatig in de afgelopen jaren met exporterende Britse bedrijven gesproken die met de handen in het haar zaten over al het papierwerk wat er nu bij is gekomen. Klanten die ze zijn kwijtgeraakt. Handel dus die ze kwijtraakt. Mensen die ze hebben moeten ontslaan. Dat is allemaal niet iets wat je van de een op de andere dag heel zichtbaar kreeg. Of dat je zag, het land is niet meteen aan de bedelstaf. Maar het heeft procenten economische groei gescheeld. Dat is gewoon aantoonbaar. In ieder geval, ga ik even af op economen die er echt veel meer verstand van hebben
dus
dan ik.
Dus het is alle reden om wat dichterbij weer te komen bij Europa. Maar goed, hij kan natuurlijk nooit een hele grote stap maken.
Nee, daarom. Dus die conservatieve partij waar ik het over had, die radicale vleugel is er natuurlijk nog steeds. En alleen denk ik dat die vleugel ook wel inziet dat ze niet nog een premier kunnen kiel halen zo snel. Maar ze zullen de druk op hem gaan verhogen zodra die echt stapjes gaat zetten. Dat machtsspel wordt heel interessant om te zien.
Zeker.
En dat kan ook, en dat is dus het risico van Sunak, dat weet hij. Hoe verder hij gaat, hoe moeilijker hij het in zijn eigen achterban weer krijgt. Ja, en dat zal de tijd moeten uitwijzen. Ik wou dat ik een glazen bol had waarin we dit konden zien.
Die heb je niet. Maar wat betekent dit voor de positie van Nederland? Stel, Sunak gaat dichter bij ons komen. Want de Britten waren natuurlijk altijd belangrijk voor ons in Nederland. Ook hoe wij dus kijken naar handel en een economie die open moet zijn.
Ja, nee, de Britten waren zeker voor Brexit een van onze belangrijkste handelspartners. Hè, na Duitsland, een van de landen waar we het meest naartoe exporteerden. Ja, dat zal worden toegejuicht als we wat minder last hebben van al die regeltjes. Want ja, je hebt de reportages hier natuurlijk ook gezien van de bloemenveiling Aalsmeer tot de kassen in het Westland. Hè, die echt moeite hebben nu om alles Groot-Brittannië in te krijgen. Nogmaals, het is allemaal nog niet zo ver. Maar het feit dat dit naar buiten komt, dat hierover gesproken wordt, dat hier debat over mogelijk is,
geeft wel iets aan.
Geeft voor mij wel echt iets aan, ja.
Ja, en hij zou dus als eerste dan toch naar Macron gaan. Als je dan kijkt naar de Verenigde Staten en je kijkt naar China. En want daar zitten wij als Europa natuurlijk toch een beetje tussen gevangen. Wie zien zij als de potentiële leider van Europa, denk je?
De Britten?
Nee. De Amerikanen en de Chinezen. Hoewel dat niet helemaal jouw expertise is natuurlijk.
Ja, kijk, ik denk dat Amerika. Vergis je niet hoe belangrijk symboliek is, hè, in de buitenlandse politiek en de geopolitiek. Dus als Macron als eerste een staatsbezoek krijgt, en Sunak kreeg dat niet, hè, voor de goede orde. Dat zegt echt wel wat, want de Britten gaan er prat op dat ze zo'n special relationship hebben met Washington. Laat toch ook wel zien dat die rol van Macron is behoorlijk verankerd. Hè? Dat hij gewoon met Biden om tafel zit op een zeer belangrijk moment, zegt veel over hoe de Amerikanen naar de EU kijken. En dat was zelfs al onder Obama zo. Ze vinden de EU ingewikkeld. Want er is niet één loket. Ja. Met wie moet je nou praten? Hè? Moet je met von der Leyen praten? Of moet je met Macron praten? Of met Scholz praten? Of met allemaal?
Ze doen dus toch cherrypicking. En dan zie je dus enerzijds de Verenigde Staten die dan met Biden om tafel gaat. Maar je ziet een China, Xi Jinping, die met
Scholz
om tafel gaat. Dus daarin wordt ook weer heel duidelijk dat we zo tegen elkaar worden uitgespeeld.
Nou, dat is echt wel een enorme uitdaging. Ja, daar hebben we de tijd niet voor om dat ook nog uit te diepen. Maar je ziet dat die grootmachten denken in, het is machtspolitiek waar we naar kijken. Het is pure economische machtspolitiek. Amerika Amerika denkt alleen aan zichzelf. China denkt alleen aan zichzelf. En wil, ze vinden het niks lekkerder uiteindelijk dat ze de Europese Unie, zeker vanuit China's oogpunt. Hè. Natuurlijk is het een heel belangrijke afzetmarkt voor die Chinezen. Ze kunnen niet zonder de Europese Unie op dit moment. Maar ze vinden het natuurlijk heerlijk als daar wat scheurtjes komen in de eenheid. Dat is natuurlijk ook in Chinees belang. Ja. En dan maar lekker met Scholz zaken doen. Ze vinden het prima.
En als jij dan zou moeten kiezen nu, je wil geen correspondent meer zijn, denk ik. Dat is echt afgesloten hoofdstuk.
Nou, dat zegt nooit, nee. Diana, nee.
Waar zou je dan, als we zijn dit hele machtsspel zijn we afgegaan, waar zou je heen willen?
Ik denk, kijk, China is natuurlijk een heel ingewikkeld land. Ik zou er niet per se willen wonen. Maar wat er de komende jaren daar gaat gebeuren is natuurlijk fascinerend. Kijk nu alleen al naar die demonstraties die we daar hebben gezien. Voor het eerst in, weet ik hoe, sinds het 30 jaar geleden, het Plein van de Hemelse Vrede. Dat is natuurlijk een samenleving die zo letterlijk dankzij corona ook op slot heeft gezeten de afgelopen jaren. Stel dat daar, het ziet er allemaal nog lang niet naar uit, maar
die reis zou je wel heel interessant vinden.
Fascinerend land, ja zeker. Maar nee hoor, ik zeg het vooral niet tegen mijn vriendin.
Die ziet het niet zitten.
Nee, zeker niet.
Goed. Dank Tim de Wit. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf live ook op deze zender. Zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.